Het is ook weer goed inderdaad om ons voorgangers-echtpaar weer hier te hebben. En weet je, ik vind het altijd wel leuk. Hè? We hebben tegenwoordig Facebook en dan kan je net doen alsof je met ze meegaat. Want dan kan je al die honderden foto's zien. En het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk in deze tijd. Niet alleen van hun, er zijn natuurlijk veel meer mensen. Dan kan je hun vakantie volgen. En dat is gewoon mooi. De techniek in deze tijd maakt dat allemaal mogelijk. Daar kan je hele goede dingen mee doen. Maar heel soms... En dat is absoluut niet bij hun. Maar merk ik wel met Facebook, Instagram en noem het allemaal maar op. Dat ik wel eens denk van, oh joh, het zijn wel echt alleen de mooie dingen. De leuke dingen, de feestdingen. En ja, we doen daar nooit zeg maar de momenten dat je dat lastig wordt. Of dat je huilt, worstelt of kwaad op bent op elkaar. Of dat je een aantal nachten te weinig hebt geslapen en dan toch niet zo heel gebalanceerd reageert op elkaar. Weet je, dat zet je daar niet op. Het is ook iets, zit een heel klein beetje bij, dat heb ik altijd als ik altijd dat soort dingen bekijk. Dat je opgemerkt wil worden, gezien wilt worden. Dat je, ja, misschien het diepe verlangen van ons allemaal, dat we geliefd worden. En vandaag wil ik daar verder met jullie naar gaan kijken. Ik wil graag dat jullie je Bijbel pakken en even de inhoudsopgave opslaan. Want ik ga over een boek spreken waarvan ik zeker weet dat niet de mensen het direct vinden. En terwijl de indeling van onze Bijbel absoluut niet geïnspireerd is qua boeken, is dit wel heel mooi. Het viel me op toen ik aan het voorbereiden was. Het Oude Testament heeft 39 boeken bij ons. En dit is onze volgorde. De Joden houden een iets andere volgorde aan. En in het midden van van onze volgorde, de vijf middelste boeken, het hart van het Oude Testament, gaan over de emoties, over de diepe dingen. Het gaat over het lijden, de vraag waarom, het boek Job. Het boek Psalmen, wat heel veel zaken beschrijft en wat over diepe dalen gaat en over enorme hoogtes en waarin heel veel dingen wordt bezongen. En dan hebben we een boek Spreuken, de wijsheid. Geschreven grotendeels door Salomo en die daarin zijn wijsheid die hij van God ontvangen heeft voor ons op papier heeft gezet. Waar we ook vandaag de dag nog heel veel mee kunnen. Die je ook gewoon absoluut heel praktisch nog kan toepassen in heel veel zaken. En daarna een van de boeken, daar ga ik het niet over hebben, Prediker. Het is zo'n boek die, lees dat vooral als je goed in je vel zit. Niet als je depressief bent al een beetje, dan wordt het alleen nog maar erger. Maar dat boek, daar gaat Salomo aan de slag en die gaat, die wil weten de essentie daar waar het om draait. En die zet al zijn geld en zijn tijd daarvoor in om dat te vinden. En ik vind dat die persoonlijk tot een redelijk korte conclusie komt. En dat is, vrees God, houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. Dat was zijn slotconclusie. En dan als laatst, Hooglied. En dat mogen jullie opzoeken, want daar gaan we vandaag naar kijken. Het boek Hooglied, geschreven zeer waarschijnlijk ook door Salomo, door een koning die, als we in 1 Koningen 11 zouden lezen, niet één vrouw had, niet twee, maar slechts 1000. 700 vrouwen en 300 bijvrouwen had hij uiteindelijk verzameld. En 1 Koningen 11 is ook duidelijk, dat is ook de reden waarom hij uiteindelijk zijn hart afweek van God. En dat is wel jammer. Maar juist deze koning die op het eind van zijn leven toch wel een beetje misging op de liefde, schrijft het Lied der Liederen. Want Hooglied, dat komt oorspronkelijk uit, heeft Luther bedacht. Wij hebben er Hooglied van gemaakt, maar eigenlijk staat daar het Lied der Liederen. Net zoals je het Heilige der Heiligen hebt, het Allerheiligst, is dit het lied wat God ziet als het Lied der Liederen wat over de liefde gaat. God heeft besloten dit boek op te nemen in zijn woord wat hij aan ons wil geven. En als je het in één keer door zou lezen, dan is het best wel een leuk boek. Wat heel veel over het verlangen van twee geliefdes naar elkaar gaat. En niet alleen maar van, oh, ik vind het leuk om bij elkaar te zijn, maar ook over de seksuele verlangens naar elkaar. En dat is soms ook wel de reden, als je wat dingen erover leest, dat mensen die erover schrijven meteen naar een tweede laag willen. Van het gaat wel over geliefden en er wordt ook over heel veel intimiteit geschreven. Maar dat was leuk en we gaan nu door. Maar ik denk dat God heel duidelijk wil dat die twee lagen er allebei zijn. God heeft seksualiteit en intimiteit geschapen tussen twee geliefden, tussen man en vrouw, om daar echt van te genieten. Het komt van God en het is een groot cadeau. En dat hoeven we niet weg te zetten of er niet over te praten. Dat is gewoon mooi en dat is leuk. Ik durf te wedden, als ik aan elk getrouw stel wat vraag, dat is leuk. En dat is gewoon mooi en daar genieten ze van. En zo heeft God dat bedoeld. Dus die laag is er ook, dus lees dat gerust ook zo. En in bepaalde vertalingen, als je het naast elkaar gaat leggen, zijn ook heel mooi dingen weg even vertaald. Omdat het dan weer over borsten ging en dan wordt dan even liefde van gemaakt. En dan, ja, soms waren vertalers een beetje preuts. Maar seksualiteit hoort gewoon in ons leven als je getrouwd bent. Maar, daar ga ik het verder niet over hebben. Ook ik ga naar die tweede laag. Een boek, een Bijbelboek, kan meerdere lagen hebben qua uitleg en betekenis. En zowel de Joden van oudsher en als ook alle christelijke uitleggers hebben dit boek betrokken op hun relatie met God. De rabbies legden dit uit aan de hand van hun relatie met God. Zoals dat begon vanaf het moment dat ze uittrokken uit Egypte, vanaf het Pesach. Het moment dat zij bevrijd werden. Hooglied is ook een van de feestrollen. Die wordt gelezen tijdens het Pesachfeest. Want daarin wordt namelijk, als je dat zo zou lezen, Israël wordt door God opgezocht en bevrijd. God strijdt daarvoor zijn geliefde. Met al zijn macht haalt hij dat volk daar weg en neemt hij dat mee achter hem de woestijn in. Jeremia hoofdstuk 2 schrijft daar ook over. Heel mooi dat hij zegt van, weet je, je bent achter me aangegaan, Israël. Je hebt me gevolgd de woestijn in het land waar niks groeit. En uiteindelijk zijn ze dan terechtgekomen bij de berg Sinaï, waar ze eigenlijk als volk met God getrouwd zijn. Het beeld van bruid en bruidegom, wat ook heel erg op de kerk van toepassing is, is in eerste instantie voor Israël en God. De christelijke uitleggers deden het natuurlijk precies andersom. Die gingen het niet over Israël hebben, die hadden het over de kerk. En dus de relatie met Jezus. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder in de Bijbel. In de Bijbel lijkt het soms wel alsof God twee bruiden heeft. Israël en de gemeente. Het lijkt soms wel alsof het verhaal wat jullie misschien kennen van Jacob. Jacob vlucht weg en komt bij Laban, zijn oom, uit. En daar ontmoet hij een meisje. En dat meisje is Rachel. En daar gaat hij voor werken. 7 jaar lang. Maar ja, Jacob was een bedrieger, dus hij wordt uiteindelijk ook bedrogen. En hij werkt voor Rachel, maar hij krijgt Lea. Zo was het ook met Jezus. Hij kwam voor zijn volk, maar dat kreeg hij niet. Hij kreeg uiteindelijk de gemeente. En dat zijn dingen, als je er lang over nadenkt, van hey, hoe zit dat nou? Uiteindelijk, ik weet niet hoe het uiteindelijk in de toekomst eindigt, maar we hebben de gemeente en we hebben Israël. En er zijn mensen uit Israël die geloven en dus ook bij de gemeente horen. Maar het zijn twee aparte dingen, eigenlijk al twee bruiden. Heel in die zin bijzonder. Maar vandaag wil ik met jullie verder kijken naar, wat vertelt dit boek ons over de liefde van Jezus voor ons? Want er worden hele mooie dingen beschreven en waar we echt iets van kunnen leren. Dus ik ga het verder niet over de eerste laag hebben, maar over een tweede laag. En dan laten we dan beginnen in hoofdstuk 1, vers 1. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. In eerste instantie kan je dat helemaal voorstellen in de eerste laag. Als je, ja, dat is mooi. Ja, dat als je elkaar zoent, dat is gewoon leuk, dat is mooi. Maar God en Jezus wil ook die intimiteit met ons. Die intimiteit die beter is dan wijn. En er wordt soms op twee wijzes in de Bijbel en in het Oude Testament gesproken over wijn. Wijn als in de vorm van meer van druivensap en wijn in de meer in de vorm van, zoals wij hem kennen, de alcoholische wijn. Die dus 7-8% alcohol heeft. En daar gaat dit over. Dus zijn liefde voor ons, en dat is, weet je, dat zal ons bedwelmen, dat zal ons in beslag nemen. Dat is wat hij zo graag wil. En dat is, in dit boek, zeker in de herziende statenvertaling hebben ze dat even handig gedaan. Daar staat aan de zijkant zij en hij. Want de vertalers hebben moeite gehad om te weten wie nou tegen wat zij. En in dit geval is het de zijpersoon, dus wij eigenlijk als gelovigen, als gemeente of als Israël. Die weet dat hij, die ernaar verlangt dat hij intimiteit met God heeft. Nou, daar mogen we naar verlangen en daarnaar uitzien. We mogen ook weten in vers 3, uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. We weten dat de naam van Jezus kracht heeft, effect heeft. Het is als olie en genezing voor ons lichaam. Voor ons lichaam, voor onze ziel, voor onze geest. We weten dat hij zo voor ons is en zo klaar staat voor ons om in al zijn kracht en macht ons te helpen. En nou, in zo'n aantal versen gaat zij door met hem te bezingen. Maar dan toch in vers 5 slaat het een klein beetje om. Daar staat, donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Toen ik het hele boek door zat te lezen, er zitten af en toe beelden in, ja, die mij, ja, geen idee wat daar nou mee bedoeld wordt. Want ik leef niet in die tijd. Tentkleden van Salomo, ik weet niet precies waar dat over gaat en wat ik dan voor me moet stellen. Andere beelden wel, maar. Dan gaat ze verder, zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot de bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Ik ben donker. Er zijn slechte dingen met mij gebeurd. Mensen hebben mij wat aangedaan. Zelfs mijn broertjes, zoals hij hier zegt, de zonen van mijn moeder, die hebben me slechte dingen aangedaan. En je zou dat eigenlijk zo kunnen zien, waarin wij vaak ook daarvan last van hebben, van ons verleden. Wat er in het verleden is gebeurd. En daar blijven we naar terugkijken. We gaan ervan uit, en dat is ook zo, dat het verleden ons heden vormt. Maar dat is niet hoe het blijft. God zegt, blijf niet in een soort zelfveroordeling hangen. Kijk naar jezelf niet als donker. Stap daaruit. Weet je, je kan heel lang over praten over wat er in het verleden is gebeurd. Maar daar verandert het verleden echt niet mee. Hij wil dat je losraakt daarvan. En weet je, het zorgt er ook voor, het kijken naar het verleden en wat er pijnlijk was, dat jij niet echt tot bloei kan komen in de toekomst. Hij wil je daar vrij van maken, los van maken daarvan. En als hij dit gedaan heeft, gaat hij praten. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 9, mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met de parelsnoeren. We zullen gouden kettingjes voor u maken met zilveren knoopjes. Of ietsje verder in 15, zie u bent mooi mijn vriendin, zie u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. Hij gaat er niet op in die zin, op die zelfveroordeling van haar. Hij gaat vertellen hoe hij haar ziet. U bent mooi in Gods ogen. U bent lieflijk. Hij houdt van u. En hij veroordeelt u nooit. Ik moest eraan denken toen ik dit zo las aan één verhaal wat we lezen in Johannes 5. Waarin een vrouw bij Jezus wordt gebracht die betrapt was in overspel. En de fariseeërs wouden Jezus laten struikelen van, ja, wat zou hij nou gaan doen? Hè? Zou hij nou liefde tonen of de wet houden? En ja, want hij moest zich ook echt de wet wel houden, want ze was in overspel betrapt. En dan gaat Jezus op de grond schrijven en dan zegt hij, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En uiteindelijk stond alleen nog Jezus daar en die vrouw. En Jezus, als je ietsje eerder leest in Johannes, had het goddelijk recht om te oordelen. Dat was aan hem gegeven door God de Vader. Maar hij zegt daar op dat moment die woorden: ik veroordeel u ook niet. Zondig niet meer. Dat is wat God tegen ons wil zeggen. Ik veroordeel je niet. Ook al was het verleden, of misschien ook het hele korte verleden, best lastig. En was het ook je eigen schuld. Ik veroordeel niet. Zo kijkt hij naar jou. En daarom zegt hij ook, spreekt hij ook over bijvoorbeeld over die duiven. Dat is een zinnetje, je ogen zijn als duiven. Wat komt wel meerdere keren voor in het Hooglied. En een duif in de Bijbel is een beeld van een aantal dingen. De eerste die dat is, waar de meesten aan zullen denken, is de Heilige Geest. Hij wordt vaak afgebeeld, de Heilige Geest, als een duif. Maar wat een duif ook heeft, is dat een duif spreekt van trouw. Van verbondstrouw. We zien bijvoorbeeld bij die duif die Noach loslaat. En dan komt hij terug met dat takje uiteindelijk. Waarin God laat zien, ik ben trouw daarin. Dus als God spreekt van wat ik in jouw ogen zie, dat zijn duiven. Dan spreekt hij erover dat hij niet dat donkere ziet of dat verleden. Maar dan spreekt hij erover dat hij in jouw ogen, Gods Heilige Geest aan het werk ziet. Dat hij de trouw ziet van jou naar God. Dat is wat hij ziet. Want hij houdt van je. Dan kan je zelf misschien wel eens denken, ja, maar ik ben niet altijd even trouw. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe Jezus naar u kijkt. En hij ziet u als trouw. En waar de Heilige Geest werkt. En doorheen werkt. En met deze ogen mogen wij ook dan naar Jezus kijken. In Hebreeën 2 staat bijvoorbeeld, 12 vers 2 staat bijvoorbeeld dat wij onze ogen gericht mogen houden op Jezus. De voleinder van het geloof. Dat wij mogen kijken naar Jezus. En daar ons blik op houden. Niet op al die andere zaken. We mogen wegkijken en naar Jezus kijken. En wij mogen weten, vanuit bijvoorbeeld uit 2 Korinthe 3, dat staat als wij naar Jezus kijken, wij veranderd zullen worden. Wij op hem gaan lijken. En dat doet de Heilige Geest. Hij ziet ons, onze ogen als duiven. Als een blik waarin de Heilige Geest zichtbaar is. En zo wilt hij, zo kijkt hij naar ons. En als we zo doorlezen in dit boek, dit raakt ook op een gegeven moment de vrouwelijke persoon in dit boek. En dan staat er in 2 vers 16, dat is ietsje verder, je mag wel even op het scherm, daar staat, ja, doet hij, bijna, oké, ik lees hem even voor. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Maakt niet uit. Dit zegt zij, de vrouwelijke persoon. Jezus, de mannelijke persoon, ik zeg maar steeds Jezus, heeft ervoor gezegd in vers 10. Mijn liefste antwoordde, zegt dat zegt zij ook. Maar dan, even kijken, dit herinnert zij zichzelf. Wat hij tegen haar heeft gezegd. Dan staat er in 10, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. En ja, weet je, ze herinnert zich wat hij tegen haar heeft gezegd. Dat die winter, die slechte periode waarin niks groeit en bloeit, voorbij is. De mooie tijd breekt aan. De tijd waarin hij haar gaat zegenen breekt aan. En dan is zij in staat om te zeggen, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Het gaat toch wel uit van haar. Maar ze weet dat zij bij hem hoort. En wij mogen weten dat wij bij hem horen. En dat hij bij ons hoort. Dat hij van ons is. En dat zijn best wel hele grote uitspraken, dat we mogen zeggen dat Jezus van ons is. Dus dat is het, zeg maar, het eerste deel. Begon met het bezingen van de bruid, van de bruidegom, van de liefde. Maar dan toch een soort van, ja, maar ik ben helemaal niet zo goed. Waarop hij zegt, dat ben je wel. En ik hou van je. Kom, het is winter geweest. Laat dat los. Laat los dat verleden. En kom tot het inzicht dat hij van ons is. En wij van hem. En dat het om zijn liefde gaat. Nou, dan gaan we verder in hoofdstuk 4. Dat wil ik graag dat jullie dat er ook bij pakken. Hij gaat zijn vriendin in alle mogelijke beelden bezingen. En daar ga ik hem een stukje van voorlezen ook. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Al werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen. Als een scharlaken rode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Uw hals is als de toren van David in lagen gebouwd. Er hangen 1000 schilden aan, allemaal schilden van helden. Uw beide borsten zijn als 2 kalfjes, de tweeling van een gazelle, die tussen de lelies weiden. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Mirreberg gaan, naar de wierookheuvel. Alles aan u is mooi, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Hoe kijken we naar onszelf? Geen enkel gebrek. Jezus ziet in ons geen enkel gebrek. En hij wil zo graag dat wij ook zo naar elkaar, dat je naar jezelf kijkt, maar ook naar elkaar. We mogen onze blik anders maken, hoe onze zienswijze mag veranderen. Als hij al geen gebrek aan ons ziet, waarom dan wij wel aan onszelf? Is ons idee belangrijker als zijn idee? Er is geen gebrek aan u. Dat is wat hij zegt. En dat is wat hij zo graag wil dat u gaat geloven en gaat zien. Want als u dat ziet en ziet in hem, dan verandert u daar ook heen. Nou, en dan wat ik al voorlas en wat ik al eerder zei, hier worden beelden gebruikt dat je denkt van ja, oké. Een kudde geiten, een toren van David, een open gesprongen granaatappel. Nou, ik moest dat even opzoeken hoe dat eruit zag, want dat wist ik niet, want die dingen eet ik niet. Ik vind ze, ja, meteen, het zal, ik heb ze nooit geproefd, dus geen idee. Maar dat ziet er wel heel bijzonder uit. En als je dat dus opensnijdt, lang leven Google, dat ziet er dus uit met, er zitten allemaal vruchtjes in, wat kleinere vruchtjes, en daar zit een helder rode vloeistof omheen. En hij zegt van haar, uw slapen, dat is dit. Dit deel. Dat is als die opengesprongen granaatappel. En daar komt voor mij dit beeld naar boven. Hier, in ons hoofd, in ons denken. Ja, daar denken we. Dat is logisch. In ons verstand, daar denken we. En hij ziet dat als één ding. En hij wil ook dat u dat als één ding zo ziet. Daar gaat die rode, bloedrode bloeistof. Vloeistof zo omheen. Uw gedachten die u heeft, mag u elke keer brengen onder het bloed van Jezus. Dat is, die gedachten worden daardoor omringd, daardoor zuiver gemaakt, daardoor gereinigd. Daar mogen we het bloed van Jezus zijn werking laten doen. En zo kijkt hij naar u en vraagt hij het eigenlijk aan u. Laat nou die gedachten zo zien, zo zijn, waar elke keer mijn verlossing, mijn redding is. Als er situaties in je leven zijn waarvan je het niet weet wat er gaat gebeuren. Zo'n situatie als wordt geschetst 17 jaar geleden. Weet jij wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren? Denk er niet te veel, ga niet te veel erover nadenken. Maar weet dat zijn verlossing, zijn redding, zijn werk overal in zichtbaar wil zijn. En zeker in uw gedachtenleven. Want hier in onze gedachten, daar gaan we soms zo aan de haal. Er komen dingen naar boven door omstandigheden. En als we ergens kunnen mediteren, dan is dat op het vlak van zorgen maken. Dan beginnen we met 1 kleine gedachte en die kauwen we helemaal uit. En dan denken we, oh, het gaat niet goed. Nee, er is een enorm ding ontstaan in je hoofd. Laten we nu nog maar eens even gaan bidden. Ja, dat gaat uiteindelijk werken. Maar er moet wel een heel bolwerk worden geslecht. Als u merkt dat er gedachten komen die niet in lijn zijn met de Bijbel, meteen het bloed van Jezus gebruiken. Meteen zijn verlossing en zijn zegen voor uw leven. Niet op een andere manier. Ja, dat kan wel op een andere manier, maar het duurt zo lang voordat het effect heeft. Laat uw slapen dan zo zijn als een opengesprongen granaatappel. En dan bijvoorbeeld uw tanden als kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Als je schapen scheert en dan wast, als het mint, en dat pasgeschoren wol, dat is zo wit. Als het witte schapen zijn. Ja, je hebt ook andere schapen natuurlijk bezig denken, dat zijn ze natuurlijk niet wit. Maar dat is echt helemaal wit. Dat doet bijna pijn aan je ogen als je ze ook van zo'n schaap even zijn vacht helemaal opzij doet. De buitenkant van een wit schaap is, ja, dat is gewoon vies. Maar als je geschoren wordt, dan heb je echt een witte wol. En u kent vast wel een vers wat daarover gaat. Uw zonden zullen worden als een witte wol. En zo wil God dat ons spreken zal zijn. Zonder zonde. En dat we zo, ja, zo ons leven leiden. Laat er geen idioterie uit uw mond komen. En dat doen we heel makkelijk. En dat weet ik. En soms is dat ook wel grappig. Als ik bij de Jovo zoals zit en ze gaan los, om het zomaar eens te zeggen. Dat vind ik leuk. Er komen echt af en toe uitspraken uit dat je denkt van, waar gaat dit over? Ik vind dat leuk en dat is niet slecht. Daar mag je ook wel eens een keer van genieten. En vooral de wellners kunnen dit ook heel goed. En dan af en toe komt er dan heel stil iemand anders tussendoor. En één zinnetje, dus ik geniet ervan. Maar laat ons spreken vooral, en dat mag ook gerust, maar laat ons spreken vooral zijn. Ja, laat het opbouwend voor elkaar zijn. Breek elkaar niet af met woorden. Uw woorden hebben zoveel kracht. Ontzettend veel kracht. De negatieve, maar ook de positieve. En dat is wat eigenlijk hier Jezus aan het doen is. Allemaal woorden over u aan het uitspreken en daardoor u aan het opbouwen. En laat ons spreken ook zo zijn. Zo ziet hij ons, dat wij de mooie en lieflijke dingen over elkaar spreken. Dat is wat ook in de Korinthebrief beschrijft. Laat alles wat we zeggen en profiteren tot opbouw zijn van de gemeente. Laat het zo zijn. We zijn in Nederland getraind. En dat zit waarschijnlijk zelfs in onze DNA. Om het kleinste foutje bij elkaar te herkennen. Maar het is zo bevrijdend om dat niet te bedoelen. Doe uw best om zelfs in omstandigheden waar het slecht gaat, waar iemand echt een mispeer maakt, om er eens het positieve te benaderen. Laat ons spreken zo zijn, want dan geef je de ander de ruimte en de vrijheid om er bovenuit te komen. Die ander weet vaak al donders goed dat hij mis was en dat hij iets niet goed deed. En daar heeft hij vaak uw woorden niet voor nodig, want die helpen er niet. En dan staat er bijvoorbeeld, als een scharlaken rode draad zijn uw lippen. Scharlakenrood moet ik aan één ding denken. Er is één verhaal wat ik zo mooi vind. Toen Israël het beloofde land inkwam, kwamen ze bij Jericho uit. En dat hebben ze eerst, ja, eerst maar eens even bekeken. Dan stuurden ze 2 verspieders heen, geen 12. En die kwamen uiteindelijk bij een vrouw terecht. Rahab. En die heeft uiteindelijk hun onderdak geboden en even verborgen, zodat ze niet gevonden konden worden. En toen heeft een van die verspieders gezegd, hang een scharlakenrode draad koord uit je raam. Want als gegeven moment, als we komen en de stad gaan veroveren, dan zullen we kunnen zeggen dat dit huis gespaard moet blijven. Scharlakenrood. Het mag dus spreken over verlossing. Verlossing, terwijl alles om je heen helemaal onderuit kan gaan en in de puinhoop kan vervallen. Kan het bij jou nog, ja, goed blijven? En ook hier weer die lippen, ook hier weer over dat spreken. Laat zo ons spreken zijn dat het, ja, dat het effect heeft. En van Rahab weten we uiteindelijk dat ze zelfs in de lijn, in de geslachtslijn van Jezus terechtkomt. En weet je wat zij deed? En waar zij op vertrouwde, op de verlossing, daar mogen wij ook op vertrouwen. Als wij vertrouwen in de situaties op zijn verlossing en dat ook uitspreken, dan zullen we altijd redding zien. Zeker weten, want zo werkt hij. Dan ga ik even door met lezen, vers 9. Dat vind ik een van de meest wonderlijke versen. Bedenk dat hij dit zegt. U hebt mij veroverd, mijn zuster, mijn bruid. U hebt mij veroverd met één blik van uw ogen. Eén blik van onze ogen heeft Jezus aangezet tot, als ware zou je kunnen zeggen, tot zijn liefdesdaad. Waar we van zongen, dat hij ging naar dat kruis. Het was zijn liefde die daaronder de drijfveer was. God de Vader, God de Zoon wilde zo graag weer die intimiteit met ons hebben. En we hebben vaak niet door wat voor een enorm effect wij op hem hebben. Hij houdt echt van ons. Hij houdt passioneel van ons. Zoals een man van zijn vrouw houdt, zoals geliefden van elkaar houden. Zo houdt hij van ons. En dan staat er ietsje verder. Uw lippen druipen van honingzeem. Honing en melk zijn onder uw tong. Honing en melk, dat waren de tekenen van het beloofde land. Honing en melk. Het zou een land zijn overvloeiende van melk en honing. En laat ons spreken ook dat weer teweeg brengen. Dat de belofte die God ons geeft, dat die door ons spreken in effect mogen komen. Dat zit bij elkaar in lijn. Dat het niet het negatieve spreken. Zijn verlossing en de belofte. Hij weet wat voor kracht er in het spreken zit. Hij sprak en het was er. En zo mag uw spreken ook zo zijn. Vol liefde en aandacht voor elkaar. Waarin we ook de belofte die God voor ons leven geeft, daarmee helpt waar te worden. En dan nog die nek. Die vond ik ook nog even mooi. Daar ga ik even naar terug. Of uw hals. In vers 4. Uw hals is als de toren van David in laag gebouwd. Er hangen 1000 schilden aan. Allemaal schilden van helden. Eerder in de Bijbel wordt over de nek gesproken op een iets negatievere wijze. Dan wordt er over het volk van Israël gezegd. U bent een hardnekkig volk. U doet echt uw eigen ding, u luistert niet. De nek staat eigenlijk daarin dus symbool voor onze wil. En dat kan de negatieve zijn en dat kan de positieve zijn. En hier is het positief. Hierin heeft spreekt hij erover dat eigenlijk die nek lieflijk is. Dat hij dus de wil van God volgt. Dat hij daarin, als ware gebogen heeft voor God. En dat die wil dus ook gebogen is voor God. En dat wij onze vrije wil, wat we een hoog goed vinden, hebben neergelegd bij hem. En dan komt dat beeld van die 1000 schilden van die helden. God zal ons helpen, ook als we hardnekkig zijn. Dan stuurt God zijn helden erop uit. En al zijn dingen zet hij in werking om ons te redden. Maar als onze wil ligt bij Gods wil, dan komen wij tot rust en kunnen als ware die helden tot rust komen. Want wij volgen Gods pad, we volgen Gods stem. Zo is hij voor ons en zo bedoelt hij het voor ons. Dat we uit liefde onze wil neerleggen bij hem. En dat die helden niet meer zo hard hoeven te vechten om al onze puinhoop op te raken. Maar dat die ons kunnen gaan helpen om in rust zijn plan te volgen. Niet meer hard van nek, maar een nek die zich wil buigen en die lieflijk is voor hem. En dan gaat er iets aparts gebeuren. Een stukje wat jammer is, zeg maar. Even kijken wat ik erbij pak. Ja. In hoofdstuk 5, vers 2, mag u er ook even bij pakken. Ik sliep, maar mijn hart waakte, dat zegt zij. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. En dan zegt zij, heel erg bemoedigend. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Hij komt naar haar toe en zoekt die intimiteit. En gebeurt dit ons ook wel eens? Dat we merken dat God die intimiteit zoekt en tot ons spreekt. En wij denken, ja, daar heb ik even geen zin in. Geen tijd, ik heb andere dingen te doen. Ik lig al op mijn bed, moet ik me daar hier nog druk om gaan maken? God herkent het en God beschrijft het. Ja, moet ik me nou weer aankleden? En eigenlijk wijst zij daar zijn liefde af. Van hij komt daarin zijn liefde naar haar toe. En zij zegt, nee, heb ik even geen zin in. Maar dan gaat er wel iets moois gebeuren. Mijn liefde trok zijn hand uit de opening van de deur. En mijn binnenste werd onrustig om hem. hij was daar, hij had blijkbaar, ik stel me daar zo'n deur voor, waar ja, blijkbaar was de een deurklink, maar een opening waardoor je de deur open kon doen. En daarop was opeens die hand weg. Die aanwezigheid, die liefkozingen van hem naar haar waren weg. Zij werd er onrustig van. En soms gebeurt ons dat. Dan hebben we zijn liefde ervaren en gevoeld. En dan roept hij ons eigenlijk nog dichter in de intimiteit. En dan hebben we er geen zin in. En dan worden we opeens rustig. Dat is wat anders als hoe ik groei. Dit is iets waarin hij is naar je toegekomen en jij er even geen zin in hebt. Maar meteen daarna gaat ze toch uit haar bed. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre. Blijkbaar had hij op zijn handen die mirre en was er blijven zitten aan die deur. Zij doet die deur open en meteen daar die mirre, een beeld van waar ook een van de kruiden waarmee Jezus werd van tevoren werd gebalsemd, dat woord. En daarmee ja, spreekt het over het werk van Jezus. Meteen voelt en ervaart ze dat weer. Maar ze doet die deur open. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Nu heeft ze een probleem. Die liefste is weg. Die ervaring, die aanwezigheid van hem is opeens weg. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mij mijn sluier van mij af. De wachters op de muren. Nou, heel duidelijk, dit gaat niet over oei, ik groei. Maar dit gaat er soms om dat als God ons roept en tot ons spreekt en ons zijn liefde toont en wij reageren niet. Dan kan dit het effect zijn, helaas. Hij heeft ons zo willen bij zich willen hebben. Maar dan gaat hij, want wij zeggen nee. En dan doet hij dat ook nog. Ongelooflijk, maar waar. Hij laat wel een spoor van hem achter, die mirre, de verlossing. Dat er altijd een weg terug is. Ook al wijzen wij zijn liefde af. En ook al komen we daardoor in problemen. Want die wachters, die versloegen haar, die verwonden haar. Ook al als we door ons eigen toedoen in problemen komen. Dat kan, dan kan dit een van die redenen zijn. Dat is het lang niet altijd, maar dat kan. Doe het dus niet als God u dichter in die intimiteit roept en die, als u zijn woorden hoort in uw hart, volg die op, reageer daarop. En ja, daarna gaat ze verder zoeken. En dan komen er wat meer personen in het boek voor. En dan gaat zij gaat hem beschrijven. Zoals zij hem ziet. Mijn liefste is blank en rood in vers 10. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turquoise. Zijn buik is als een blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Dat is de Midden-Oosten variant, blijkbaar van de sixpack. Zijn benen zijn als windmarmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemelte is een en al zoetheid, alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste. Zo heeft zij hem leren kennen. Aan de ene kant majestueus, een vaandel boven de tienduizenden, een ceder op de Libanon. Dat zijn hele grote, grote bomen. Erg majestueus, maar ook gewoon ja, heel erg klein. Weer die ogen als duiven en een bed van specerijen. En hij is lieflijk, onze Heer, maar ook sterk en machtig. En dat combineert hij bij elkaar. Heel vaak als iemand een sterk voorkomen heeft, is hij niet zo lieflijk. En vaak als iemand heel lief is, is hij niet zo heel sterk. Maar hij combineert dat. Denk aan dat moment dat hij daar in de hof staat. Dat de mensen, dat die wachters bij hem komen om hem te arresteren. En daar komt hij op voor zijn discipelen, laat hun gaan. Maar zodra hij vraagt, wie zoekt u? En ze zeggen, we zoeken Jezus. En hij zegt, ik ben. Ze vallen allemaal op de grond. Dat is de macht van onze Heer. Maar hij is zo liefdevol, want hij ging voor ons die verre, diepe weg. En zo heeft zij hem leren kennen. Als een sterke God, maar ook als een liefdevolle God. En dan komt in vers 3, komt zij tot de volgende conclusie. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Het is net andersom geworden. Het is net omgekeerd. Het was eerst mijn liefste, moet ik het even goed bijzeggen, dat ik het niet verkeerd ga zeggen. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Nee, wacht even, hij gooide het om. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Zij zegt dat ze van hem is. Het eigendom is naar haar, naar hem gegaan. En dan pas andersom. Ondanks haar fout weet ze hoe het zit. En weet ze dat ze toch, ja, dat hij degene is die het voor het zeggen gaat krijgen. En komt ze eigenlijk een stap dieper in die liefde. Haar misstap helpt haar om verder te komen. En ja, als we dan verder zouden gaan, is het zo, ja, ik vind dat zo mooi. Dan komt hierna weer een lofzang. Kijk in vers 6, vers 4. Mooi bent u, mijn vriendin, als Tirsa. Bekoorlijk als Jeruzalem. Schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Wend uw ogen van mij af, want zij brengen mij in verwarring. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van Gilead. En dan komt er eigenlijk een lofzang die daar heel erg op lijkt, op wat we al eerder hebben gelezen. Ook al gaan wij mis, en maken wij zelf die keuze om hem niet te volgen in zijn intimiteit, zijn beeld van ons wordt er niet minder om. Echt niet. Zijn liefde blijft altijd hetzelfde. Hij houdt van u. En het is zelfs zo, en ook, ja, wij brengen hem in verwarring. Hij is echt, ja, in die zin verliefd van ons. Het gaat hier zo ver. Hij houdt van ons. En hij zal altijd gepassioneerd op zoek gaan naar ons. En wat we ook doen, het zal zijn liefde niet minder laten worden. En ik wil toch ook heel even nog teruggaan naar dat vers 3. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies wijdt. In het hele boek Hooglied komt heel vaak lelies voor. En eigenlijk elke keer bij dit zinnetje staat dat er zeker. Dat hij tussen de lelies is. En dan moet ik denken aan iets wat onze Heer zelf zegt. In Matthäus 6 vers 28 daar staat. En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelieën van het veld. Hoe ze groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Je bent de lelie voor God. Lelies zijn hele mooie bloemen. Maar zo ben je voor God. Ruim, mooi, veel mooier en heerlijker was Salomo in zijn natuurlijke gewaad, in zijn natuurlijke koninklijke kleding. Jij gaat daar zo ver bovenuit. En daar wijdt hij. En wijde is eigenlijk daar een beeld van, dat daar woont hij, daar is hij het liefst. Hij is het liefst bij u, omdat hij u zo wonderschoon ziet. En in vers 6 gaat hij, in hoofdstuk 6 gaat hij dan ook verder. En weet je, onze Heer zal in ons hele leven door blijven gaan met te vertellen hoe hij over ons denkt. Dat zal hij blijven herhalen. Want dit is het beeld wat ook in Efeze 5 staat. Daar staat dat hij ons wast door het waterbad van zijn woord. Elke keer spreekt hij het woord tegen ons. Hoe hij naar jullie kijkt, naar ons allemaal kijkt. En daar zegt hij uiteindelijk, door dat woord reinigt hij ons, heiligt hij ons. Geen enkel vlekje of rimpeltje is er meer aan je. Door zijn woord en door die woorden te horen en daarna te kijken, word jij zonder vlek of rimpel. Zo heeft hij dat bedacht. Niet door hard te werken of je best te doen, maar door zijn woorden te horen, naar hem te kijken en op hem te vertrouwen. Nou, in hoofdstuk, hij gaat eigenlijk daar verder in hoofdstuk 7. Dat mag u zelf lezen, maar dan gaat hij nog even verder in die zin. Ja, los in het bezingen van de liefde die hij voor haar voelt. En dan in hoofdstuk 7, vers, in het midden van vers 9 gaat zij spreken. Daar zegt ze, die stroomt regelrecht naar mijn liefste en druppelt op de lippen van de slapende. Ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Het is nu al een hele verdere stap gekomen. Ze weet dat ze van hem is. En ze weet dat zijn begeerte naar haar uitgaat. In welke omstandigheid je ook zit, zijn liefde, zijn begeerte, die gaan naar jou uit. En zo wil hij zo graag dat we dat weten. Dat we dat onthouden. Dat zijn liefde er altijd voor ons is. En dat we ook maar een beetje kunnen snappen dat hij zo gepassioneerd naar ons zoekt. Wat zijn dan problemen om ons heen? Of de moeite, of de last, of dat we niet weten wat we over een jaar moeten doen. Dat maakt niet uit. Als we dit maar weten, hij houdt van ons en zijn begeerte gaat naar ons uit. De schepper van alles, degene die stierf aan het kruis, die houdt van u met een gepassioneerde liefde. Ik kan hem gewoon niet goed beschrijven. En het wordt hier in beelden beschreven die heel ver van ons afstaan. Omdat we, ja, het is duizenden jaren geleden en we leven in een andere cultuur. Maar zijn liefde is voor ons en zijn hart is voor ons. Wij zingen zo vaak dat, ook, en dat is ook goed, dat ons hart voor hem is. Maar u moet weten, en vergeet het alsjeblieft niet, zijn begeerte gaat uit naar u. In elke situatie. Wat je ook doet en waar je ook bent. En wat je achtergrond ook is, waar je vandaan komt, wat je in het verleden hebt gedaan. Hij houdt van u. Dat was de reden waarom hij kwam, omdat hij vol liefde was voor ons. En als wij het snappen, en ook al is er maar een heel klein beetje, zullen we daardoor groeien. We groeien in liefde. Door liefde heen. En we mogen dat vasthouden. En even kijken. Ja, dat kan allemaal. Ik kwam ook. Ja, als we hem zien en die liefde van hem naar ons dan groeien. En dat heeft ook effect in wat we zijn en wat we doen. De eerste brief van Johannes spreekt ook heel veel over de combinatie van liefde en actie. En wat je doet. En nogal eens lezen we dat van, op de manier eigenlijk van, nou ja, ik voel Gods liefde niet, laat ik maar heel veel voor hem gaan doen, dan ga ik die liefde weer meer voelen. Zo zou je het snel kunnen lezen. Maar hij zegt daar ook in dat boek, in Johannes 3 vers 2, daar staat bijvoorbeeld dat we niet weten wat we zijn zullen in de toekomst. Maar één ding weten we wel. Omdat we hem zien, zullen we hem gelijk zijn. Zo werkt het. Ook in dat boek waarin we aangespoord worden om goed te handelen. Gaat dat op basis van het kennen van uw liefde. En we mogen weten, wat ik al zei, uw ogen zijn als duiven. Zo ziet hij ons. Zijn geest is in ons. Hij zal ons nooit meer verlaten. Daardoor weten we dat we in zijn ogen volmaakt zijn geworden. Want de Heilige Geest kan alleen maar op de, die wil die volmaaktheid brengen. Maar die gaat niet meer weg, die volmaaktheid. Zo bent u in hem. En het is uit die liefde, volmaakte liefde, drijft angst uit. Ik hoop dat u door vanochtend iets meer proeft door die liefde. En deel dat met elkaar wat u van hem ervaart. En die getuigenissen vind ik zo mooi, omdat het iets laat zien van zijn liefde voor ons. En hoe die helpt en hoe die is. Hij houdt van ons. Ik ben van mijn liefste. En zijn begeerte gaat uit naar mij. Een andere vertaling, de Message, vertaalt het als zo. I am my lovers. I am all he wants. I am all the world to him. Wij zijn de hele wereld voor hem. Niks anders. Wij zijn het helemaal voor hem. Ziet u zelf alstublieft zo. Leef uw leven zo. Hij houdt van u.